Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
De Perestroikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestroikast, aflevering 208 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. En we gaan meteen door naar een of andere Olga.
Просто для понимания, почему это важно России. Накануне, например, во время 17-й по счету сходки в формате Рамштайн, нынешний премьер Нидерландов Рютте пообещал Зеленскому истребители. Там сейчас идет спор по количеству истребителей, то ли 11, то ли 17, но к власти приходит Вилдерс, который в своей предвыборной программе заявил, что откажется от помощи Украине в войне. Также уже говорила, Вилдерс выступает за немедленные переговоры и за то, чтобы из Голландии уехали все украинские беженцы.
Een van de felste Russische propagandisten Olga Tskhabeeva benadrukt maar al te graag de impact van de verkiezingsoverwinning van Geert Wilders. De uitslag is dik in het nadeel van Oekraïne, zo schotelt zij de Russische tv-kijker voor. Er zit wel een klein beetje een onwaarheid in, maar daar komen we vast over te spreken.
Ja, en daarmee zijn we meteen bij het onderwerp van deze aflevering. Hoe kijkt onze regio naar de Nederlandse verkiezingsuitslag met Wilders als winnaar?
Goede uitspraak had ze wel van Wilders, moet ik zeggen.
Ja, ik vond Rutte ook leuk. Gaat de vlag in de top bij het Kremlin? Is Kiev in mineur? Wat is de impact op de oorlog in Oekraïne? En worden wij een Hongarije, een Polen onder PiS? Dat bespreken we met onszelf, Geert-Jan hier, en met Hubert Smeets van Ruim op Rusland.
Alles in de perestrooikast kan namelijk ten oosten van de rivier de Elbe de komende weken, maanden, jaren worden besproken. Al denk ik dat ze nu ook vanuit het oosten kijken naar het westen van de IJssel.
Ja, ik zat zo te denken dat er misschien allerlei documentaires nu die we altijd aandacht hadden aan Polen, dat die nu over ons gaan. Hoe zit het daar eigenlijk?
Ja, maar misschien ook niet. Daar komen we zo over te spreken. Ja.
En wat leuk is dat we heel sociaal en democratisch zijn. En abonneer je op ons, zodat je geen aflevering hoeft te missen. BNR Perestroikast. Zoek ons op in je favoriete podcast-app. Ik ben Floris Akkerman.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En dit is BNR Perestroikast. Ja, triomfantelijk stuurde Viktor Orbán vorige week een tweet de wereld in met: de wind van verandering is hier. Gefeliciteerd, Geert Wilders, met het winnen van de Nederlandse verkiezingen. Daarbij een gifje van Wind of Change, het beroemde nummer van de Scorpions.
Blijdschap dus bij de Hongaarse premier, bekend aanhanger van het Kremlin en Oekraïne-criticus. En ook de Russische tv was dus opgetogen, zoals je hoorde aan het begin van deze aflevering. En in Kiev zal de uitslag toch wat tandenknarsend zijn ontvangen. Want er was toch zo'n goede relatie tussen Zelensky en Rutte. Hoe gaat dat vanaf nu? Verschillende emoties. En we kijken naar reacties uit Centraal- en Oost-Europa. De impact van Wilders' overwinning op onze regio. Kiev in mineur en Moskou terecht blij. Twee vraagtekens. En dat doen we met Hubert Smeets van Raam op Rusland. Hier in de BNR-podcaststudio. Fijn dat je er weer bent, Hubert.
Dank je zeer voor de uitnodiging.
Ja, want dit is een koffie naar jouw hand natuurlijk. Hè? Nederlandse politiek, Russische politiek, Oekraïnse politiek, alles komt hier samen.
Veel wel, ja. En de overwinning van Wilders is natuurlijk ook een internationale trend. Weliswaar in Polen, maar daar komen we straks nog over te spreken, doorbroken. Dankzij een zeer politiek bewust Pools electoraat. Maar in de algemene zin mogen we verwachten dat de overwinning van Wilders niet de laatste is in de kernlanden van de Europese Unie.
Nee.
We krijgen nog verkiezingen in Duitsland misschien. Daar zijn de politieke verhoudingen binnen de coalitieregering van Sociaaldemocraten, Groenen en Liberalen zeer gespannen op het moment. In alle peilingen staat de Alternatieven voor Duitsland op de tweede plaats met 20% van de stemmen. Echt heel significant.
Achter de Christendemocraten, die dreigen de AfD salon veeg te maken. Zie je hier een blauwdruk van Nederland?
De parallel met Nederland doet zich voor. In Frankrijk krijgen we weliswaar niet snel, maar over anderhalf jaar weer presidentsverkiezingen. Waar Le Pen bij elke presidentsverkiezing weer een tiental procentpunten meer aanhang verwerft.
De Britten krijgen misschien Labour volgend jaar?
Ja, maar ik weet niet of dat nou een populistische stroming is die vergelijken
met dat
Wilders.
Maar wel heel anders.
Maar wel een onduidelijke positie van Labour als het gaat om Oekraïne. Volgens mij is Labour wel Oekraïns gezind. Maar Corbyn, die toch nog steeds een aanhang heeft binnen de Labour Party, je zou kunnen zeggen, een soort van halve en hele trotskistische vleugel aanvoert binnen Labour. Die is niet bevorderlijk voor steun aan Oekraïne. En dan hebben we nog meer verkiezingen.
Nou ja,
Amerika
is een groot land waar al dat van water.
Ja, die vergeet ik helemaal.
Of durf daar niet aan te denken.
Ja, pardon.
Nou, ik vind het wel mooi, want Floris, jij hebt deze uitzending voorbereid. En natuurlijk helemaal gericht op de oostkant van de Elbe. Ja, we zijn begonnen richting het westen.
Het hangt allemaal samen ook waarschijnlijk. Hè. Het vloeit allemaal in elkaar over en het beïnvloedt elkaar. Dus wat dat betreft kun je niet loszien van alleen dit gebeurt alleen in Nederland of dit gebeurt alleen in Hongarije.
Nee, maar ik ben heel benieuwd of we Nederland niet groter maken dan het daadwerkelijk is. Daar gaan we het over hebben. Van wordt hier een zaadje geplant dat mogelijk tot iets groters leidt? Wat we nu nog niet echt goed kunnen stellen, waar we wel angst voor kunnen hebben, maar wat we ook niet helemaal zo kunnen analyseren. Of slaakt de plank mis en moeten we echt gelijk op onze hoede zijn? En is het heel slecht nieuws voor Oekraïne? Ik ben er nog niet helemaal over uit.
Nee. Nou ja, laten we even beginnen. Je hebt net over die uitnodiging die ik stuurde aan jou, Hubert. Donderdagochtend, de ochtend na de verkiezingsuitslag. Je was meteen aan het tikken om die te duiden vanuit Russisch perspectief.
Vooral, ja.
Je voelde meteen de behoefte om iets
op te schrijven. Ja, voor onze website. Ja, omdat deze... Kort gezegd, Nederland is van een Oekraïne-sceptisch land in 2016. Dat zijn we allemaal vergeten. Hè? Maar in 2016, weliswaar, was de opkomst waardeloos met iets meer dan 30%. Maar goed, van die 30% stemde toen meer dan 60% tegen het associatieverdrag tussen Oekraïne en de Europese Unie. En daarmee heeft Nederland zichzelf op de kaart gezet in Oekraïne. In negatieve zin. Het is ook niet toevallig dat Wilders in dat referendum toen een grote rol speelde. En het is ook niet toevallig dat Rutte sinds 2016 eigenlijk geen één keer in Oekraïne geweest is totdat de oorlog op uitbreken stond in 2022.
Ook al was MH17 al gebeurd.
MH17 was gebeurd. De oorlog in Donbass was in volle hevigheid losgebarsten. De Krim was geannexeerd. Nederland had met de hakken over de sloot met een soort van inlegvelletje het associatieverdrag met de Oekraïne toch nog gered binnen de Europese Unie. Maar Rutte zelf stond er niet goed op in Oekraïne. En kennelijk zag hij dat zelf ook, want hij is nooit geweest. Hij kwam geloof ik in januari 2022.
Niemand kwam in Oekraïne.
Nee, iedereen uit Oekraïne. Ja,
je vloog over Oekraïne heen naar Moskou.
Eigenlijk was iedereen in Oekraïne wel hier een beetje vergeten. Behalve lagere politici uit Duitsland, Nederland, mindere mate. Vooral uit Duitsland wel hoor. De Groenen en bijvoorbeeld in Duitsland en de Christendemocraten in Duitsland hebben altijd wel die contacten met Oekraïne gehouden.
Ja, ook omdat ze hun eigen Steinmeier-formule en dergelijke hebben gemaakt.
Ze hadden iets te corrigeren. Maar goed, zelfs dat deden wij in Nederland niet.
Nee.
Wij probeerden ons niet beter voor te doen dan we waren. We probeerden ook niet de vrevel die er in de Oekraïne was jegens Nederland wat weg te masseren. En dat veranderde allemaal door de oorlog. We moeten niet vergeten dat toen Rutte in 2022, januari volgens mij, was het op bezoek ging.
Ja, begin februari, ik was erbij.
Ja, jij was erbij. Nou, dat hij een nachtje moest wachten voordat hij bij Zelensky werd ontvangen.
Ja.
Op het presidentiële paleis in Kiev.
Ja, want ik mocht eerder komen. Nee, Johnson was er.
Hij moest antichambreren en langer dan alle anderen voor hem en na hem.
Er werd een soort veiligheidsalliantie tussen Engeland, Turkije en Polen opgezet. En Nederland maakte geen onderdeel daarvan uit. Want wij waren helemaal niet bezig met een veiligheidsgarantie voor Oekraïne. Ja, een paar helmen kwamen we brengen.
Dus, helmen, daar ging het toen in.
Ja, dus Zelensky zette Rutte en Hoekstra met hun goede bedoelingen gewoon eventjes nog wat langer in het hotel.
Ja, maar...
Maar goed, helmen, en daarna...
Van helmen kwamen bij de F-16.
Precies.
Dus er is ongelooflijk veel veranderd in Nederland. En die coalitie in de Tweede Kamer was op zich heel stabiel tot vorige week. Want de oppositiepartijen, PvdA, D66 en GroenLinks, hebben nooit van hun oppositiestatus misbruik gemaakt door de steun voor Oekraïne ter discussie te stellen of daar een politiek punt van te maken. Of juist omgekeerde, nog meer steun te eisen aan Oekraïne, alleen maar ter wille van de oppositie om de oppositie. Dat hebben ze nooit gedaan. Dus er was een stabiele meerderheid in de Tweede Kamer voor die steun aan Oekraïne en die is sinds vorige week weggevallen. Zelfs met PvdA, GroenLinks en D66... kan het demissionaire kabinet Rutte deze Oekraïne-steun niet zomaar voortzetten. Want die partijen die ik net noemde hebben geen meerderheid meer in de Tweede Kamer. En dat vond ik eigenlijk het meest zorgwekkend aan de uitslag van vorige week.
En daarmee bedoel je, om even in de termen misschien van de oorlog tussen Israël en Hamas te blijven, partijen in de Tweede Kamer die onvoorwaardelijke steun aan Oekraïne uitspreken. En partijen als BBB en NSC, daarvan is het afwachten, omdat ze in het verkiezingsprogramma ook zeggen dat ze het laten afhangen van de situatie in de wereld of onze eigen voorraad, et cetera.
Ja, de Oekraïne-sceptische partijen in het Nederlandse parlement zijn de SP.
Is dat per se? Oh, sorry, je gaat een rijtje af. Ik wou zeggen, zijn die partijen per se Oekraïne-sceptisch? Dat weet ik niet.
Nou,
maar...
sceptisch, dat bedoel ik dan volgens mij de goede zin van het woord sceptisch. Ze zijn niet pro-Russisch, zoals Forum voor Democratie. Maar ze zijn sceptisch als het gaat om Oekraïne, als het gaat om de wapenleveranties in Oekraïne, SP, boer-burgerbeweging. Ze zijn sceptisch als het gaat om de eventuele toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie, Pieter Omtzigt. Ze zijn sceptisch als het gaat om de vraag of Oekraïne sowieso prioriteit moet hebben voor West-Europa boven eventuele normalisering na een eventueel wapenstilstand met Rusland.
Maar goed, NSC is over de toetreding van de Europese Unie sceptisch. Maar op andere vlakken zijn ze wel van moeten humanitaire hulp, economische hulp, financiële hulp. Dat allemaal geven.
Dat is zeker zo.
Dus het is zeg maar geknipt in twee.
Ja, maar mijn indruk.
De oorlog en de Europese toetreding.
Ja, dat zijn verschillende dingen. Maar die Europese toetreding is voor Oekraïne wel van een cruciale betekenis.
Mm-hmm.
En voor Oekraïne is dat kandidaatlidmaatschap misschien wel net zo belangrijk als de levering van F-16's. Op langere termijn belangrijker, op korte termijn iets minder belangrijk dan F-16's. En we weten niet precies hoe die positie van nieuw sociaal contract, hoe dat verkiezingsprogramma gaat uitwerken. En dat is natuurlijk oneerlijk wat ik nu zeg, omdat het programma helder is. Floris, je zei al wat daarin staat. Maar de partijleider, Pieter Omtzigt, heeft zich in het verleden, als het gaat om Oekraïne, niet echt laten zien als een Oekraïne-fan. Of
hij
als
maakt
iemand
een miskleun met MH17, bedoel je?
Ja, en hij is, wat betreft zijn euroskepsis, ook heel diep sceptisch. In het verkiezingsprogramma van van het Nieuw Sociaal Contract staan minder eurosceptische dingen dan in het beginselprogramma van de Partij van Omtzigt. En ik heb me ooit laten vertellen door een christendemocraat, iemand die in de commissie had gezeten die het verkiezingsprogramma van het CDA voor 2021 moest samenstellen. Die zei me, Pieter Omtzigt is eigenlijk alleen maar voor Europa als alle andere 27, 26 landen in Europa gaan lijken op Nederland.
Hmm.
En dat is een voorwaarde die onhaalbaar is, laten we het mild uitdrukken. Dus als het gaat om nieuw sociaal contract heb ik mijn twijfels vooralsnog over de vraag of Pieter Omtzigt als partijleider dat verkiezingsprogramma, wat op papier er goed uitziet,
mm-hmm,
ook zeg maar con amore gaat uitvoeren. Daarom ben ik sceptisch over het over nieuw sociaal contract.
Mag ik daar één ding nog aan toevoegen voordat we doorgaan met jou?
Ik wil jou ook nog een vraag stellen.
Ja, dat weet ik. Dat doen we dan hierna.
Ik weet dat jij dat weet.
Mijn eerste gedachte bij bijvoorbeeld een nieuw sociaal contract of BBB of andere partijen die nog niet helemaal concreet in hun programma zeggen dat ze onvoorwaardelijk Oekraïne steunen, die daar ruimte voor overlaten. En de neiging hebben om eerst te zeggen, eerst moet onze eigen defensie op orde zijn. Nou, dan zit je alweer meer richting de PVV aan te schuren natuurlijk.
Zo is het.
Ik moest aan Meloni denken, aan Italië, waarbij er verkiezingen waren toen Meloni met de Fratelli d'Italia aan de macht kwam. En we allemaal dachten dat zij een pro-Russische premier zou worden in Italië. En uiteindelijk, omdat er veel draagvlak was voor een pro-Oekraïense houding, ook pro-Oekraïenser dan we de Italianen eigenlijk kennen, of in ieder geval anti-Russischer misschien dan we de Italianen kennen, is zij toch van kant geswitcht. Ze heeft zich ook daarmee in Europa proactiever opgesteld. En als een werkbaar persoon, waardoor ze haar eigen, ik noem het nog even, cultureel conservatieve programma makkelijker in eigen land kon uitwerken. Want je ziet het met Orbán en je ziet het met Polen. Die werden constant natuurlijk op de vingers getikt. Alles wat ze deden in eigen land werd gekoppeld aan de rechtsstaat en aan gelden in Europa. Dat was een soort link telkens. En Meloni heeft gedacht, als ik me nou in Europa wat proactiever opstel en wat meer meega, dan zitten ze wat minder op mij te letten in eigen land. En de pro-Oekraïne houding was daar een heel duidelijk voorbeeld van, volgens mij. Want dat zagen we eigenlijk niet goed aankomen, dat zij die switch zou maken. En ik vraag me dus af hoe Nederlandse partijen, die niet concreet zijn in hun programma, of die niet de andere kant op gaan bewegen. Dat zodra het draagvlak in Nederland, wat nu 85% is, maar natuurlijk telkens wel een heel klein beetje afneemt, als dat draagvlak voor Oekraïne in onvoorwaardelijke steun gaat afnemen, of die partijen dan als eerste zeggen, wij gaan ook van kant wisselen en wij komen weer op voor wat Wilders de Nederlander noemt. Dat is een korte gedachte die ik heb.
Ja, je zag het ook volgens mij bij PiS in het begin. Die was helemaal niet zo pro-Oekraïne, die oorlog steunen, totdat ze ook merkte dat dat draagvlak
toen
was.
Toen was er heel veel solidariteit in de samenleving voor het opnemen van de Oekraïners, voor het steunen van de Oekraïners. Die zagen het als een gezamenlijke strijd tegen Rusland. Toen moest PiS mee.
Ja, dus
ja, dat is heel goed mogelijk. Deze redenering van Gert-Jan is denk ik heel plausibel zelfs. Deze uitslag van de vorige week bij de Tweede Kamerverkiezingen wijst op een naar binnen gekeerdheid van de Nederlandse electoraat. Dus we zijn met onszelf bezig. Oekraïne hoort daar niet bij. Als dan ook nog eens de Verenigde Staten langzaam maar zeker wat handen gaat aftrekken van Oekraïne. En niet openlijk, dat zal Biden niet doen, maar feitelijk wel. Hè, door meer aandacht te geven aan Israël-Gaza. Door straks helemaal betrokken te raken in het verkiezingscampagne. Want die begint over twee maanden in de Verenigde Staten. En dan ligt de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten niet plat. Maar dan wordt hij wel een beetje op sterk water gezet. Laat ik het zo zeggen. Op dat moment zou Europa eigenlijk de vlag moeten overnemen van de Verenigde Staten. Je zou een idee wat ik helemaal niet zo'n idioot idee vond tot de verkiezingen in Nederland. Je zou kunnen zeggen, als de Amerikanen wat meer zich richten op het Midden-Oosten, dan is het de taak van Europa. Europa dat in het Midden-Oosten eigenlijk toch helemaal geen bal heeft in de melk te brokkelen. En niemand luistert in het Midden-Oosten naar de Europese Unie. Behalve dan als we praten over vrede en over verzoening en over wederopbouw. Dan is Europa wel belangrijk. Maar als het gaat om concrete interventies in die oorlog die er nu plaatsvindt, zijn wij niet belangrijk. Dan zou je kunnen zeggen, nou, laten we dan onze energie gebruiken om Oekraïne te steunen in de oorlog met Rusland. Dat perspectief, wat al niet zo groot was, laten we eerlijk zijn. Hè, Europa zit toch vaak graag te schuilen onder de rokken van de Verenigde Staten, zeker als het om militaire inzet gaat. Dat perspectief dat Europa de bal zou oppakken en de kans dat Europa Oekraïne zou claimen als een Europees thema, waar Europa een oplossing voor moet vinden, waar Europa de steun voor Oekraïne moet volhouden en op een hoger niveau moet brengen, dat perspectief is door de verkiezingen in Nederland wel degelijk achteruit gegaan. Want Nederland is misschien niet zo belangrijk, vergeleken bij Polen bijvoorbeeld als het gaat om Oekraïne, of vergeleken bij Duitsland.
Nou ja, die coalitievorming van de F-16's.
Maar daar was Nederland wel belangrijk in.
Dus exact. Het pakt zijn momenten.
En Nederland is ook economisch natuurlijk gewoon heel belangrijk binnen Europa. Dat moeten we niet lullig over doen. Dus op dat punt is deze naar binnen gekeerdheid van de Nederlandse politiek op dit moment wel degelijk van invloed, denk ik, op de Europese politiek hier in Oekraïne.
We waren eigenlijk nog bij de intro.
We hebben tot nu toe vraag 1 gehad. Ja, van het draaiboek.
De vraag was eigenlijk, voel je behoefte om meteen iets op papier te zetten die donderdagochtend, Hubert? En dit is jouw...
ja, die behoefte voelde ik dus. Wacht
maar. Jij niet dan, Floris. Had jij die behoefte niet?
Ik voelde de behoefte meteen om jou te benaderen van wat moeten we hiermee om volgens Hubert te bellen van kom een hemelsnaam langs bij
dat
ons.
Dat is waar, ja.
Dus je voelde inderdaad de behoefte om iets te doen. Om iets...
En toen hadden andere mensen ook weer de behoefte om mij over andere dingen
te bellen. Ja, jij werd gebeld door Kiev Independent aan de telefoon. Zonder dat je meteen helemaal gaat vertellen wat ze allemaal met je bespraken. Maar jij voelde wel van, zij zonder de nieuwsgierigheid droppen vanaf. Van wat gebeurt hier daar in Nederland dat ons altijd zo steunde onder Rutte. En dat zien we nu ons door de vingers glippen.
Ja, maar dat zag je ook wel aan de Oekraïnse nieuwswebsites. Die ook Wilders op de voorpagina plaatsten en het hadden over... wat was het ook alweer?
Kapitein Peroxide.
Ja, kapitein Peroxide treedt toe tot de Euro-Trump-familie. Ja. Dat was een fantastische kop. Die ik las inderdaad bij Novaya Vremya was dat. En Unian en andere websites hadden er ook aandacht voor. En toen belde de Kiev Independent voor een klein beetje duiding. Overigens, Elsa die mij sprak heeft ongelooflijk veel verstand ook van onder andere de Nederlandse politiek. Dus dat scheelde weer. Even kijken, wat moet ik er nog over vertellen zonder op de inhoud in te gaan dan? Het was een gezellig gesprek.
Je voelde de drang om alles te weten over Nederland, van wat er gebeurt hier.
Nou,
omdat zij ook wel zien van, hey, dit kan de verhoudingen veranderen.
Nou, kijk, ik ben geen Haagse verslaggever, dus het was een klein beetje schakelen voor mij. Maar ik had de afgelopen weken al de behoefte om... voor het voetlicht te brengen dat deze Nederlandse verkiezingen, in ieder geval wat betreft Oekraïne en Rusland, dat er wel wat te kiezen viel onder de partijen. Mm-hmm. Ik was ook, nou mag je best weten, best wel boos en gefrustreerd. Ik kan nooit zo goed mijn emoties voor mezelf houden, dus dat merk je dan ook. Over dat na de verkiezingen er ineens heel veel aandacht is voor het Nederlandse buitenlandbeleid. Mm-hmm. We hebben met Bernard Hammelburg met BNR de Wereld een prachtig buitenlanddebat gehad voor de liefhebber. Geert Wilders bij Nieuwsuur werd door Marielle Tweebeke over zijn relatie met Rusland en Oekraïne ondervraagd. Had van mij scherper gemogen, had meer mogen worden doorgevraagd. Maar het werd in ieder geval besproken. En that's it. En nu gaan we ineens vertellen over de relatie tot Oekraïne en Rusland en mogelijke opt-outs en over een nexit. En weet ik voor allemaal, de hele buitenlandse pers duikt er bovenop. En nu is het van AD tot NRC van nou, wat willen de partijen met het buitenland? Ja, had dat even eerder gedaan. Toch, Hubert?
Ja. Het was verbijsterend dat de hele campagne niet over buitenlandse politiek ging. Mm-hmm. Terwijl er zo ongelooflijk veel aan de hand is.
Maar goed, dat hebben wij met onze podcast ook niet echt gedaan.
Nee, maar... God, hoe moet ik hier... Dan moet ik hier weer in de verdediging gaan.
Nee.
Nee, maar er is een rol weggelegd voor media. En... Weet je, de afgelopen 2 jaar, alles en iedereen had het over geopolitiek. Van Oekraïne tot Israël. Mm-hmm. En dan nu ineens tijdens de verkiezingen gaan we het weer hebben over onmogelijke plannen. Onmogelijke sociaal-economische plannen. En we gaan zoeken naar oplossingen op de korte termijn. En we hebben het niet over onze positie in de wereld. Er is niemand die het heeft gehad over dat de NAVO heeft gezegd dat wij naar 300.000 troepen toe moeten. En ik geloof dat het CDA het programma het heeft over een maatschappelijke dienstplicht. Wat in ieder geval een beginnetje is van weer dat we bezig zijn met iets voor het land te doen. Maar niemand heeft het gehad over hoe we op termijn 300.000 troepen krijgen in Nederland. En dat soort dingen vind ik onbegrijpelijk. Vind ik echt heel raar. Met alles wat er is gebeurd de afgelopen 2 jaar. Mm-hmm. En we wijken weer van het draaiboek af.
Dus, nou, dat maakt niet uit. Dus nu lopen we achter de feiten aan eigenlijk.
Ja, en dat is wel raar. In een land dat zich altijd erop voor laat staan, dat het zo internationaal verweven is.
Open economie.
Open economie, handelsnatie. Mm-hmm. We moeten het hebben van de wereld. We moeten geen navel staren hier in Nederland, want dan komen we niet vooruit. In zo'n land, we kunnen de media dat verwijten, maar we mogen het ook de politieke partijen verwijten.
Tuurlijk.
Want laten we eerlijk zijn, GroenLinks Partij van de Arbeid had een lijsttrekker die bij uitstek, geprofileerd was om de internationale politiek...
Misschien nog juist op Oekraïne en Rusland.
Nou, juist Nieuwsuur gaf hem zelfs een voorzet. Mm-hmm. Want bij Nieuwsuur zei Wilders van ja, ik ga stoppen met militaire steun aan Oekraïne. Nou, duik erop Jette, duik erop Timmermans. Het was echt een kans ook om het debat uit dat migratievraagstuk te trekken.
Het gebeurde niet. Het leek wel als in het begin van de oorlog, Russisch-Oekraïnse oorlog, was er een hashtag op Twitter, of X, hoe moet je het ook zeggen, die luidde Not My War, of Niet Mijn Oorlog. Uh-huh. En een poging om te doen, is ver weg, dan in het oosten, daar eten ze allemaal varkensvlees. en daar hebben we niks mee te maken. Het leek wel alsof die hashtag gewoon de campagne domineerde. Volstrekte minachting voor de buitenwereld. En dat kan je de politieke partijen ook verwijten. Hoewel hun verkiezingsprogramma's allerhande mogelijkheden boden om het aan de orde te stellen.
Er is genoeg om over te debatteren. Wilders hier schrijft dan, we sturen geen geld en defensiemateriaal, materiaal zoals F-16's naar Oekraïne. Dat willen behouden van onze eigen krijgsmacht. Daar kun je dan op schieten, zou je zeggen.
En dat is niet gebeurd. We hebben een heel klein beetje ons vrolijk gemaakt over Thierry Baudet. Maar goed, dat is een man die zich openlijk heeft geprofileerd en gemanifesteerd als een aanhanger van het Kremlin. Die vindt Poetin, geloof ik, het grootste goed dat de afgelopen 25 jaar over ons is gekomen. Maar al die andere partijen die een beetje eromheen draaien, die hadden best bevraagd kunnen worden, aan de tand gevoeld kunnen worden over hun buitenlands beleid. En het gaat niet alleen over Oekraïne en Rusland. Het gaat ook over de toekomst van de Europese Unie. Het gaat ook over de verhouding van Europa met de Verenigde Staten, met Groot-Brittannië. Allemaal niet gebeurd.
Afhankelijkheid China. Ja, genoeg dingen.
Even iets terug meer naar vanuit Moskou. En
sorry hier. Trouwens aan de luisteraars dat ik af en toe een beetje schreeuw. Of mijn stem verhef. Maar dat komt puur door de intense emotie die ik bij dit onderwerp voel.
Prima, dat mag. Daarvoor zitten we hier ook. We moeten ook stoom afblazen.
Jij bent rustig gelukkig.
Dit is ook een therapeutische sessie hier voor jullie.
Oké.
Okay. We hebben, wat ik net zei over Wilders en zijn programma. Geen geld en defensiemateriaal naar Oekraïne. Ook die F-16's dus niet. Betekent het nou dat de vlag in de top ging in het Kremlin, Hubert? We hoorden die beelden vanaf de Russische televisie. Zouden ze echt blij zijn als je Poetin vraagt?
Ik denk dat er in Moskou twee stemmingen zijn. Eén stemming is de vreugde. De vlag in top, zoals jij zegt. En die wordt ook verwoord door Kornilov. Mm-hmm. Dat was het maatje van Baudet bij het Oekraïne-referendum in 2016. Die was naar Nederland gekomen, zogenaamd om familie te bezoeken. Had vermoedelijk een zak geld van Gazprom meegekregen om hier wat activiteiten te ontplooien. En die is tegenwoordig voor het staatspersbureau RIA Novosti is hij de Nederland-specialist.
Uh-huh. En hij zit af en toe nog wel eens bij Solovjov, geloof ik. Hè?
Ja, en die Kornilov die doet alsof hij uit Oost-Oekraïne komt. Dat is ook is ook afgestudeerd, geloof ik, op een onderwerp rondom de burgeroorlog. 100 jaar geleden in dat deel van Oekraïne. En die heeft een stuk geschreven in RIA Novosti waarin hij zegt dat Poetin de verkiezingen in Nederland heeft gewonnen. Dat dit de zoveelste succesvolle operatie is van het Poetinisme buiten Rusland. Ik heb ook op Russische websites wel analyses gelezen waarin tot voorzichtigheid werd gemaand. Hij zei, ja, dit is een overwinning van het populisme. Dit is een overwinning van het gezonde verstand in Nederland, maar denk niet dat Nederland zijn positie ten opzichte van de Oekraïne ineens zal wijzigen. Het beleid van Rutte zal wel voortgezet worden. Dus het is een kleine stap. Een slag is gewonnen, maar de oorlog nog lang niet.
Want ze zien ook dat er een coalitie moet komen in Nederland, waardoor het misschien dat verkiezingsprogramma van, waarom zijn ze toch voorzichtig?
Nou, omdat ze ik weet het eigenlijk niet. Ze zijn voorzichtig omdat ze het gevoel hebben dat Rutte, dat las ik in één analyse althans, analytisch stuk zou je het kunnen noemen, omdat ze denken dat Wilders van Oekraïne geen hoofdzaak zal maken, geen halszaak zal maken bij de onderhandeling over een nieuwe regeringscoalitie. En dat hij daarmee ook het huidige Nederlandse beleid niet zal ondermijnen zoals Rusland dat graag zou willen. Dat is een beetje de stemming, is mijn indruk in Moskou op dit moment.
Mm-hmm. Ze hebben niet het idee van, onze man zit zometeen in een torentje zoals ze hadden bij Trump.
Nee. En die indruk wordt niet gewekt in al die analyses.
Nou ja, al zegt dat de titel van dat stuk. Ik heb dus het stuk niet gelezen, dus ik kan alleen even wat over de titel zeggen. Want daar staat dus, Poetin heeft opnieuw gewonnen.
Ja, in Nederland.
Dit keer in Nederland.
Ja, dat is dat stuk van Kornilov.
Ja.
Kornilov hoort tot de triomfalistische vleugel in Moskou. En die ziet dit als een grote stap voorwaarts in een verder uitrollen van het Poetinisme in Nederland en de rest van Oost-Europa.
Hoe pro-Russisch is Wilders eigenlijk? En, want in het programma staat ook dat hij noemde Rusland agressor, onrechtmatig Oekraïne is binnengevallen. Dat zijn op zich woorden die ze in Kremlin niet horen.
Niet willen horen, nee. Maar daarna zegt hij ook, we gaan geen wapens leveren aan Oekraïne, want die hebben we voor onszelf nodig. En we kunnen van het Kremlin veel zeggen, maar niet dat ze daar dom zijn.
Nee, dus, maar hoe pro-Russisch is Wilders?
Dat weten we niet. We weten alleen wat Wilders in het verleden heeft gedaan. En dan weten we dat Wilders in 2018, 4 jaar na het begin van de oorlog, laten we het gewoon dat toch even herhalen hoor. Uh-huh. Tot vervelend toe, weliswaar, maar toch. De oorlog is natuurlijk niet in 2022 begonnen, die is in 2014 begonnen. Toen werd ook de MH17 uit de lucht geschoten door een Russische boekraket. 4 jaar daarna is Wilders op bezoek geweest in de Doema. En heeft daar, naar eigen zeggen, dat heeft hij gezegd in dat interview met Nieuwsuur, achter de schermen druk uitgeoefend op het Kremlin om mee te werken aan het onderzoek, gerechtelijk en technisch onderzoek naar de MH17 kwestie. Nou, mijn rug op. Ik geloof er geen bal van.
Waarom niet?
Omdat Wilders op dat moment zelf in 2018 zich liet fotograferen met een Russisch-Nederlands speldje. Mm-hmm. Omdat hij vlak voordat hij naar Moskou ging zijn zorgen heeft geuit. In een interview met Elsevier volgens mij over de toenemende Russofobie in Nederland. Je zou kunnen zeggen, hij heeft het heel dialectisch, heel slim aangepakt. Eerst de Moskouse kaart spelen om een beetje in een goed blaadje te komen bij het Kremlin, om dan vervolgens achter de schermen druk uit te oefenen. Maar we weten wel dat die druk tot niets heeft geleid. Laten we gewoon even niet zeggen van wat de intenties waren van Poetin en Wilders. Maar laten we even kijken wat Wilders heeft gepresteerd in Moskou. Helemaal niks. Behalve dan dat plaatje dat hij daar in de Doema met dat speldje staat. En dat hij pleit voor de vriendschap tussen de volkeren van Nederland en Rusland.
Had je van tevoren ook al kunnen voorspellen. Dus is er een andere reden dat hij is gegaan behalve voor die ene foto? Dat hij in de Doema staat met die speldjes op?
Misschien niet.
Als vertegenwoordiger van de vriendschapsband.
Misschien is dat de enige reden dat hij gegaan is.
Financieel?
Nou, dat weten we niet.
Follow the money, Laurens Groeneveld, onze oud-collega hier. Die zat een tijdje geleden samen met Hubert trouwens bij BNR. Toen Laurens een aantal publicaties heeft gewijd aan de banden tussen de PVV en Rusland. En er is al 10 jaar lang een relatie. Die van beide kanten volgens Laurens net niet helemaal tot stand komt. Dat zegt hij wellicht ook omdat er nog geen daadwerkelijke smoking gun is. Maar er zijn banden die ze van beide kanten lijken proberen te onderhouden. En dat wordt dan weer als een patroon gezien natuurlijk.
Ja, en wat opvalt uit het onderzoek van Follow the Money is dat Wilders heel goed weet dat een serieuze kwestie is. Dat hij voorzichtig moet zijn.
Want hij wil niet openbaren.
Want hij wil niet op de foto staan met Russische hoogwaardigheidsbekleders en andere rechtspopulistische leiders uit Europa. Dus hij voelt heel scherp aan dat hij op heel licht ijs schaatst als het gaat om Rusland. En daar moeten we het mee doen. Dat zijn de feiten die we kennen. En we weten in ieder geval wel zeker dat geestverwanten van Wilders, uh-huh, wel financiële banden hebben met Kremlin. En dan denk ik met name aan de presidentskandidaat Marine Le Pen. Wie haar partij toen nog Front National leningen heeft gekregen vanuit Moskou via intermediaire banken in Praag. Niet heel veel geld, 9 miljoen en daarna nog wat, maar toch geld. We weten dat er geestverwante partijen van de PVV zijn die officieel zusterpartijen zijn van de regeringspartij Verenigd Rusland in Moskou. Bijvoorbeeld de Oostenrijkse FPÖ, de rechtsliberale partij die daar korte tijd in de regering heeft gezeten. En we weten, dat is weliswaar geen geestverwant van Wilders, maar we weten dankzij een heel goed en ook onthutsend boek van 2 Duitse journalisten, hoe diep Rusland, hoe diep Gazprom als vooruitgeschoven post van de Russische staat in Duitsland is geïnfiltreerd in de politiek en met name in een netwerk wat gebouwd was rondom en door voormalig bondskanselier Gerhard Schröder. Dus er zijn allerhande.
En vergeet Orbán niet.
En Orbán, ja zeker. Orbán die objectief en ook op papier zich opstelt als een directe bondgenoot van het Kremlin. In het hart van Europa. Dat is toch... En Orbán is een bondgenoot van Wilders. Dus 1-1 is 2, zou je zeggen.
Ik denk dat we het nog niet helemaal weten hoe het gaat uitpakken. Om meerdere redenen. Als Wilders in de coalitie komt. 1, vanwege het woord coalitie. Dus hij gaat niet in zijn eentje bepalen wat het Rusland of Oekraïne beleid wordt. De vraag is ook 2... of dat voor hem een breekpunt is. Is het een belangrijk punt voor hem om te maken? Wil hij daarop scoren? Dat weten we nog niet. En punt 3 is ook dat we hebben gezien dat hij zich milder aan het opstellen is. Zoals ook bij Nieuwsuur bijvoorbeeld. We weten niet met welke Wilders we te maken hebben.
Nee.
Maar er zijn verschillende Wilders in toon. En als je kijkt naar het verkiezingsprogramma. Hij laat zichzelf zien als milder, Wilders als milder. Ik ben milder, een gematigde toon, maar in het verkiezingsprogramma...
Ja, maar dan hangt denk ik punt 3 ook in zijn geval. Op dit moment zou mijn analyse dat dan zijn. We weten niet hoe dat over een paar weken is, over een paar maanden. Op dit moment zou mijn analyse ook zijn. Hij kijkt, net als andere partijen, naar het huidige draagvlak. Het is op dit moment nog niet interessant genoeg om volledig... de schuld van onze financiële problemen in die van de Oekraïners te schuiven. Hè? Dus wij steunen Oekraïne, kan dat geld niet naar ons toe. Maar als er een moment komt, waar we het over hadden, dat Trump bijvoorbeeld aan de macht komt en dat er dus meer sympathie ook komt voor dat standpunt, ja, dan zou hij zomaar een wolf in schaapskleren kunnen zijn.
Ja, maar er is meer dan zwart en wit. Er zijn meer smaken, er is ook iets tussen. En dat is een heel reëel perspectief, zelfs als Trump niet aan de macht komt in de Verenigde Staten, dat is het perspectief dat Oekraïne van de voorpagina verdwijnt van de kabinetsagenda, om het zo te zeggen.
Wat zeg je trouwens nog even over die financiering? Dus er is een motie ingediend.
Ja, dat zit je nu een beetje bij elkaar te googelen.
Nee, dat had ik vergeten op de vragen te noteren. Dat gaat over onderzoek voor politieke partijen, politici en belangenorganisaties in Nederland, of die gefinancierd zijn met geld uit Rusland of met geld van Russische rechtspersonen. Indien Jesse Klaver, maar ook Pieter Omtzigt. De enige partij die daarvan dan tegenop is, tegen die motie, daar zullen misschien wel wat haken en ogen op zijn, is PVV.
Ja.
Die dus niet wil dat het dus wordt onderzocht.
Wordt onderzocht. Ja. En ze hebben ook een keer gestemd tegen een motie waarin de relaties tussen de Zuidas en de Russische zakenwereld werden onderzocht. Daar waren ze ook niet voor. Dus als je kijkt naar hun gedrag, dan zie je twee dingen. Dat ze of, om het maar even ouderwets te zeggen, objectief het Kremlin in de kaart spelen met dit soort stemgedrag. En vooral iets niet uitzoeken. Of dat ze gewoon niet geïnteresseerd zijn. En dat is de zorg die volgens mij wel realistisch is. Niet dat Wilders ineens het Nederlandse Oekraïne-beleid 180 graden gaat draaien. Daar hoeven we niet meteen rekening mee te houden. Maar wel dat de belangstelling van Oekraïne langzaam weg-ebt. Dat het niet meer de prioriteit is van de premier die Wilders gaat leveren als hij het niet zelf wordt. En dat daarmee de positie van Nederland in de voorhoede van de F-16-coalitie verdwijnt. En dat Nederland in de achterhoede, of althans in de groep van de zwijgende meerderheid terechtkomt. En dat zou denk ik heel slecht zijn voor Oekraïne en ook slecht voor Nederland. Want Nederland heeft juist de afgelopen jaren zich van zijn Oekraïnse kant laten zien. En dat was positief voor het imago van Nederland in Europa en zeker ook in Oekraïne.
Ja, goeie Jan, is Oekraïne mineur, denk je?
Ik vind dat een moeilijke...
Je hebt het niet allemaal gesproken, maar als je Hubert zo hoort... Nederland van de voorhoede naar de achterhoede?
Nou...
Die kans aanwezig?
Het antwoord dat ik probeer te geven, dat komt denk ik een beetje overeen met wat Hubert zegt over dat er verschillende kleuren zijn. Dat niet alles wit of alles zwart is. Zal Zelensky zich zorgen maken? Ja, want hij heeft op dit moment gewoon met Rutte een gouden gabber. Die hem echt... steunt door dik en dun. Heel veel lijkt te bellen. En Rutte is heel goed in dat publicitair voor het voetlicht te brengen. Dus dan hou je het op de voorpagina's inderdaad. Ollongren doet dat ook. Hoekstra deed dat ook. Toen kreeg je Hanke Bruinslot. Maar die is druk natuurlijk met Israël. Dus dat kun je haar verder niet aanrekenen. We weten gewoon nog niet hoe dit verder gaat... uitpakken. We weten dat er half december een uitbreidingstoponderwerp staat op de agenda van de Europese Unie. En wat zullen dan de standpunten van de landen worden? En bijvoorbeeld dat van Nederland? Want verkondigen we dan het demissionaire standpunt? Of verkondigen we het standpunt van de net geïnstalleerde Tweede Kamer? Waarvan we dus eigenlijk ook constateren dat we voor een deel nog niet weten wat dat standpunt is. Zal het een tandje minder zijn, een onsje minder, heel veel minder? Er zal een zekere vorm van terughoudendheid in zitten. Maar in hoeverre raakt dat Oekraïne direct? Kijk, in het geval van Slowakije zagen we Fico kwam aan de macht. Die won de verkiezingen en die is ook uiteindelijk ook de premier geworden met een voor Oekraïne zeer slechte regering, zeer slechte coalitie. Maar Slowakije had eigenlijk het meeste aan militaire steun al gegeven. Zou verder niet meer zoveel kunnen doen. En daar kun je dan tegenover zetten dat landen als Bulgarije en Griekenland zich weer positiever zijn gaan opstellen ten opzichte van Oekraïne. Dus binnen Europa kan dat zichzelf altijd wel wegstrepen. Maar Nederland is samen met Denemarken eigenlijk de roerganger van die F-16 coalitie geweest. Dat zijn de eerste twee landen die hebben gezegd, we sluiten ons aan bij de veiligheidsgaranties van de G7. Dus een voortrekker die wegvalt. Ja, daar zou de impact wel groot van kunnen zijn op Oekraïne. Maar ik vind het dus heel lastig om nu te zeggen. Want ja, we zitten dit op maandagochtend op te nemen. En er is weer een verkenner na twee dagen opgestapt. We hebben geen idee welke kant dit op gaat.
Nee, dat is op zich gunstig voor Oekraïne. Dat die
Schon van Strien weg is.
Nou, ik denk niet dat ze daar wakker van liggen in Kiev. Maar ik bedoel te zeggen dat deze kabinetsformatie heel lang gaat duren. Afgelopen woensdag, na de parlementsverkiezingen, dacht ik dat het snel zou gaan. Daar begin ik nu op terug te komen. Ik denk dat het heel lang gaat duren. Dat komt door de positie van de VVD. Dat komt door deze problemen, die kinken in de kabel van de kabinetsformatie. Dus ik denk dat de voorbereiding van de Europese top over Oekraïne, dat die niet zo'n vaart zal lopen. Hoewel die wel moet worden, hè, want het kabinet praat altijd met de Tweede Kamer voordat er een topconferentie is, om even de grote kaders zou ik kunnen zeggen, kort te sluiten met het parlement.
Ook wel benieuwd of er dan dus wat handschoenen afgaan.
Ja, dat weten we niet. Dat gaan we zien over twee weken. Dus op korte termijn denk ik dat niet zo'n gevaar is. Maar als deze kabinetsformatie toch in de richting gaat van een coalitie waarin de PVV een centrale rol speelt, dan zal de positie van Rutte, naarmate dat duidelijker wordt dat de PVV zo centraal in de regering komt, zal de positie van Rutte in het buitenland steeds meer afnemen. En zelfs misschien zover afnemen dat zijn kandidatuur voor de NAVO als secretaris-generaal onder druk komt te staan. Ik weet het niet, maar het zou zomaar kunnen.
Wilders boycotte de toespraak van Zelensky eerder dit jaar in het parlement, in het Nederlands parlement. Was hij niet bij. Zelensky heeft Trump uitgenodigd om eens te komen kijken. Zou Zelensky niet Wilders even moeten uitnodigen? Van, kom even kijken hier.
Ja, dat lijkt me eigenlijk een ongelooflijk goed idee.
Zie ik hem ook wel vooraan dat hij dat doet uiteindelijk.
Ja, en dan zal Wilders vermoedelijk dat afwijzen.
Ik ben er voor de Nederlandse kiezer, is zijn antwoord waarschijnlijk.
Hij zal waarschijnlijk daar ook geen enkele baat bij zien. Maar goed, dat is voor Zelensky niet zo erg. Want dan heeft hij ook duidelijk gemaakt dat hij open staat voor iedereen. Ik denk dat het programma van Wilders, het binnenlandse politieke programma van Wilders, in grote delen van Europa helemaal niet zoveel opzien zal baren trouwens. Laten we daar even geen misverstand over laten bestaan.
Het is meer zijn sociaal-economische programma.
Ja, ik denk dat in grote delen van Europa helemaal niet als schokkend zal worden ervaren. En ook niet in Oekraïne. Dus het zou een heel goed idee zijn van Zelensky. Misschien dat hij eerder naar Moskou gaat. Ook dat zie ik hem trouwens niet doen, want Wilders kunnen we van alles toeschrijven, maar niet dat hij politiek tactisch niet bij de tijd
is. Dan is Geert Milders weer veranderd in Geert Wilders.
Ja, dat heeft hij helemaal geen belang bij op dit moment. Behalve als Geert Wilders eigenlijk helemaal niet in de regering wil komen. Omdat hij denkt van, ik wil liever nog een tijdje in de oppositie zitten tegen een volledig verdeeld kabinet, zodat ik straks met 40 zetels meer in de Tweede Kamer kan komen. Maar ja, ik ken zijn kaarten niet, ik ken zijn strategie niet en jullie waarschijnlijk ook niet.
Nee.
Dus het is voorbarig om daar iets over te zeggen op dit moment.
Nee, het is de Nederlandse verkiezingen, of deze verkiezingsuitslag, komt zoals ik er nu naar kijk eigenlijk net te vroeg voor Oekraïne. Als het over een half jaar zou zijn geweest, dan was er iets meer zekerheid misschien over dat wat Europa voor Oekraïne zou kunnen betekenen met Nederland als roerganger. Dat heeft te maken met dat defensie-experts aangeven dat de beloofde munitie vanuit Europa richting Oekraïne echt traag op gang komt. Maar het is ook een soort diesel. Dus Oekraïne heeft waarschijnlijk, zoals dat met een mooi woord heet, pariteit aan het eind van 2024.
Nou, gefeliciteerd. Dat schiet op.
Dan
hebben ze die tijd in Oekraïne?
En dan krijg je nog de vraag, wat gebeurt er met de mensen? Dat is ook aan Oekraïne zelf. Hè? Want Rusland heeft natuurlijk veel meer mensen die ze als kanonnenvoer bovendien in dat front gooien dan Oekraïne doet. Maar wat ik mee wil zeggen is dat Europa heeft traag, maar nu gestaag, een traject ingezet. En dat dreigt dus te worden afgesneden, doorbroken. En eigenlijk zou je dus, ook vanuit dat draagvlak waar we het over hebben, heb je op een gegeven moment wel weer een Oekraïns succes nodig aan het front, om dat naar buiten toe te kunnen verkopen en te zeggen van kijk, jullie steun helpt. En wij Nederlanders zijn heel simpel. Wij kijken puur naar hoeveel gebied Oekraïne terugverovert. En dan kunnen we zeggen van oh, dat komt door onze wapens. En dan gaat onze steun in de barometers weer omhoog. Dan gaat onze draagvlak weer omhoog voor Oekraïne. En dan heb je ook een premier van coalitie die zich daar naartoe gaat verhouden. Zie Meloni bijvoorbeeld. Dus wat dat betreft komt deze uitslag dus eigenlijk net te vroeg, omdat er net te weinig vet op de botten zit om die garantie op succes eigenlijk al waar te kunnen maken. Daar zit ik de hele tijd aan te denken.
Ja, maar we moeten dus doen met waar we nu in zitten.
Fijn dat jij dan weer de realist bent hier.
Er is nog even een fragment vorige week. Wil je dat nog even laten luisteren? Dat je had tijdens het buitenlanddebat bij BNR.
Ja hoor.
Voorafgaand aan de verkiezingen.
Ja hoor.
Dan had je een onderrondje met Ruben Brekelmans. Die je vroeg over de steun voor Oekraïne. Ik laat even een stukje van horen. Ik denk dat de vraag ook wel duidelijk wordt waar het om gaat.
Ja. Meneer Brekelmans, Geert Wilders die wil Oekraïne geen militaire hulp meer geven. U bent daar wel groot voorstander van. Klopt. Is dat voor u een breekpunt om met de PVV in zee te gaan? En ik vraag het oprecht, het is oprecht een belangrijk punt.
Logisch.
Nou ja, kijk, het is niet aan mij als woord voor de buitenlandse zaken om breekpunten te formuleren. Dus dat grote nieuws gaan we nu niet maken hier met elkaar. Maar kijk, wat ik ook eerder zei, kijk, voor ons is natuurlijk de steun aan Oekraïne is mega belangrijk. En dat is niet alleen omdat Oekraïne anders onder de voeten gelopen wordt, maar ook voor onze eigen veiligheid, ook voor de internationale rechtsstaat in Europa. Dus er zijn eigenlijk talloze redenen waarom we die steun moeten doorzetten. Ik heb ook eerder gezegd dat ik me enorm veel zorgen maak op dit moment, dat de steun te weinig is en dat Rusland eigenlijk veel meer op de mat kan leggen dan Oekraïne. En er is ook brede politieke steun voor en brede steun in de samenleving. Dus mijn verwachting is dat een volgend kabinet die steun aan Oekraïne zal doorzetten.
Dat was een week voor de verkiezingen, voor de uitslag.
Uiteindelijk ging het hier een minuut of zes over.
Ja, maar dat heb ik even eruit gehaald. Als je
dat snap ik. Mensen kunnen het zelf beluisteren.
Ja, we zullen hem onder in de show notes zetten. Een week later, ik denk dat Brekelmans toch misschien vanuit ging, wij worden de grootste of we staan in ieder geval aan zet. Een week later is eigenlijk een totaal andere politieke werkelijkheid. Met de overwinning van de PVV en het smakelijk verlies van de VVD. Denk je dat Brekelmans hier, natuurlijk via de VVD-top, blijft staan op wie hulp moet blijven voor Oekraïne? Of zou het toch inwisselbaar zijn?
Ik zou denken op dit moment dat die steun wel blijft. Want wat hij aangeeft, ook verderop in dit stukje van het debat, is dat hij verwacht, maar dat is natuurlijk wel een makkelijke houding om aan te nemen, maar hij verwacht dat Wilders op een heleboel punten water bij de wijn doet.
Mm-hmm.
In dit scenario gaat hij misschien uit van Wilders met de PVV in een coalitie. Niet als grootste, maar dat was wel zijn standpunt. Hij geeft aan dat van alle vele partijen die we in de Tweede Kamer hebben, dat de meeste dus wel voorstander zijn van militaire steun aan Oekraïne. En in dat licht dacht hij van, nou, ik ga niet zeggen breekpunt. Want we kunnen nog altijd met de PVV, terwijl we dit standpunt wel erdoorheen krijgen. Dat was denk ik toen de analyse.
Jij denkt dat de VVD dit standpunt er doorheen kan krijgen, mocht ze tot een coalitie komen? Samen met
Ik ging toen niet helemaal uit van dat de coalitie PVV heel groot, VVD, BBB, NSC zou gebeuren.
Ik weet het niet. Ik denk dat heel veel afhangt van de vraag die ik niet kan beantwoorden.
Ja, hallo, we hebben je uitgenodigd.
Ja, maar sorry, ik weet niet wat het hoe groot de rol is van het team Rutte.
Mm-hmm.
In de onderhandelings- en formatiestrategie van de VVD. Als het team Rutte, dus dat is Rutte zelf, maar ook de mensen om hem heen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Ben Verwaaien, stratege die op de achtergrond binnen de VVD een grote rol heeft gespeeld. Of hij dat nog doet, weet ik niet. Als dat team Rutte de vinger aan de pols blijft houden, dan denk ik dat voor de VVD het een breekpunt blijft. wanneer er binnen de VVD chaos uitbreekt, en daar is best kans toe, gelet op het feit dat allerhande oudere VVD'ers, mastodonten of hoe je ze ook wil noemen, hun vinger opgestoken hebben al de eerste dagen na de verkiezingen met een mededeling. Je moet het zo doen, je moet niet nu al zeggen dat je in de oppositie gaat, je moet niet nu al je verbinden tot niet meer dan een gedoogakkoord, je moet openstaan voor een coalitie met de PVV. Als die chaos in de VVD groter wordt, dan zou Oekraïne best eens slachtoffer kunnen worden van een interne uitruil binnen de VVD. Want laten we er geen misverstand over laten bestaan. Politieke partijen zijn in hun formatie eigenlijk altijd met zichzelf bezig. En niet met het beleid. Dat is de kern van de zaak. En dat zou ook voor de VVD kunnen gelden. Rutte vertrouw ik volstrekt in zijn koers. Maar of ik de rank-and-file VVD'er, de Kamercentrale Steenwijk, of die ook staan voor solidariteit met Oekraïne. Ik weet niet, dat moet blijken.
En als we kijken naar NSC, daar staat iemand op de lijst, Kasper Veldkamp, die we eerder in uitzending hadden over Polen. Nee, daar behaal ik hem door elkaar. Die hadden we in de uitzending afgelopen vorig jaar zomer.
Kasper, ja, dat ging over de relatie tussen Oost en West. En dat ging ook over dat hij 3 jaar lang in Polen had gezeten. En vanuit daar, we kwamen daarover te spreken, omdat hij vanuit daar toen betrokken was bij de wederopbouw, noem ik het even, van Polen na de val van de muur, toen het wat meer bij het Westen werd betrokken. En toen gingen we parallel trekken met Oekraïne.
Ja, anyway, maar je hoorde wel dat hij daaruit bleek dat hij wel hard heeft voor Oekraïne. Dat zo'n stem moet dan toch ook doorklinken bij NSC. Is Pieter Omtzigt dan bereid om eventueel te zeggen van, nou, laten we dat punt dan ook maar inruilen, of niet?
Oh jongen, je bent wel heel erg op de stoel van de Haagse presentator gaan zitten.
Ja, ik vind het wel leuk.
Hubert en ik volgen het wel, maar wij zijn geen specifieke duiders.
Nee, maar
dat
mag ook.
Nou, ik denk, sorry dat ik even...
Ja, nou, als jij een iets specifiekere duider wil zijn, heel graag.
Ik heb de indruk dat Kasper Veldkamp, voormalig CDA'er, een man met een hele lange carrière in de buitenlandse dienst van Nederland, dat hij een heel zwaar stempel heeft gedrukt op het verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal Contract.
Waarom denk je dat?
Omdat het verschil qua toon, sorry voor het woord, het is een modern woord, hè? Toon, alles is tegenwoordig toon. Maar goed, het verschil in toon tussen het verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal Contract en de grondbeginselen die een paar maanden eerder zijn gepubliceerd, enorm groot als het gaat om Europa. Dus in die grondbeginselen van Pieter Omtzigt is eigenlijk Europa geen factor van betekenis. Is alles eurosceptisch qua toon. Europa mag alleen maar bestaan wanneer het doet wat Pieter Omtzigt vindt dat Europa moet doen. Dat verkiezingsprogramma is veel internationaler georiënteerd. Is veel cosmopolitischer. En ik denk dat daar voor een groot deel de hand van Kasper Veldkamp in zit. En dat is positief. En als Kasper Veldkamp ook het oor heeft, sorry voor het cliché, van Pieter Omtzigt, want we weten nog helemaal niet hoe die verhoudingen zijn, hè, binnen die partij. Als Kasper Veldkamp een belangrijke adviseur is van Pieter Omtzigt, dan ziet het er positief uit. Ja. Maar ik geef toe, dat is wel heel erg geredeneerd vanuit mijn waardering voor Kasper Veldkamp.
Ja, op basis van het buitenlanddebat bij BNR. En ik heb hem ook beluisterd tijdens een interview dat hij aan Europa Draait Door had gegeven. Heb ik een pro-Europese en pro-Oekraïnsere houding bij hem geconstateerd dan je op basis van het verkiezingsprogramma zou doen. Dat geldt voor vetorecht, hoe hij daarin staat. Dat geldt voor Oekraïne, hoe hij daarin staat. Je zou ook kunnen zeggen, NSC stelt zich misschien op dit moment een beetje op als de VVD voorheen deed. Namelijk, aan de ene kant lijkt het alsof alles op de Nederlander is gericht. Maar als ze eenmaal internationaal meedoen, dan willen ze daar ook geen flater slaan.
Nee, en Kasper Veldkamp is een potentiële minister van Buitenlandse Zaken. In welke coalitie dan ook.
Ja. Dat geldt voor iedereen die in de perestrooikast is geweest, Hubert. Dus je wordt binnenkort gebeld.
Je wordt genoemd. Dat kan je ook.
Schaduwkabinet.
Tot slot even een algemene vraag die leeft. Denk ik ook wel bij andere luisteraars. En ook al daar kijken wij ook naar. Bijvoorbeeld Stan vroeg dat. En wij kijken natuurlijk van Polen, Hongarije. Die hebben al dit traject afgelegd. Is de kans groot op Pools-Hongaarse toestanden wat betreft rechtsstaat, academische vrijheid en media? Zijn de Nederlandse instituties rechtsstaat, academische vrijheden en medialandschap sterk genoeg in vergelijking met Polen, Hongarije en Rusland? En dan wilde ik even beginnen, voordat jullie misschien daar op wat willen zeggen, op een x-draadje van John Morijn, die stuurde het internet in, de ether in. Dat is de bijzonder hoogleraar recht en politiek en internationale betrekkingen aan de Groningse Rechtenfaculteit. Weet heel veel van het Pools recht. heeft goed contact met Poolse rechters. We hadden hem te gast in aflevering 188 over naar aanleiding van de Poolse verkiezingen. En hij schreef ook, ik krijg veel de vraag van, ja, kunnen wij wat leren van Hongarije en Polen als we dat betrekken op de Nederlandse verkiezingsuitslag? En hij schreef onder andere, ik pik wat punten eruit, onderschat of nuanceer niet dat actieve steun aan een antirechtsstatelijke en antidemocratische partij aan het roer veel schade in korte tijd kan aanrichten. Wat Poolse en Hongaarse collega's mij telkens vertelden, achteraf waren we verbaasd over de snelheid van ontwikkelingen. Hij gaat verder.
Ja, met het hele playbook legt hij dan uit. Ja, hoe dat precies, dan,
goed, dat ga ik niet allemaal opnoemen. Maar goed, hij begint met zonnebok-theorie. Elites, vreemdelingen, LGBTQ-mensen, het wij-zij-denken. Onafhankelijke journalisten, wetenschappers en activisten komen onder druk te staan. Inclusief bedreigingen, intimidatie.
Het goed praten daarvan.
Goed praten. Hij schrijft, dat moet toch een vergezocht en een ver van je bed show voor Nederland zijn? Hij antwoordt zelf, was het maar zo. Ik ken meerdere rechters, journalisten, activisten en wetenschappers die hiermee te maken hebben. Die hun werk nu anders doen, die zich niet meer publiekelijk uitspreken. Het zijn voornamelijk vrouwen. En wij weten ook van die aflevering 188 dat ook, maar dat was volgens mij vooral vanuit Polen, John bedreigingen kreeg.
Ja, de lange arm van Warschau reikt tot zijn postvakje op de universiteit inderdaad.
Dat was eigenlijk zijn ik verwijs hem naar zijn Twitter-account als je dat draadje volledig wil lezen. Het is zeker de moeite waard.
En de vraag is eigenlijk, gaat het misschien sneller dan we zouden ons realiseren?
Ja, gaan wij die kant op inderdaad. Maar goed, dat is nog te vroeg om te zeggen, lijkt mij.
Nou, maar
waakzaam.
Ik denk niet dat we moeten denken dat wij in Nederland van nature rechtsstatelijker zijn in ons DNA. Ja. Sorry voor dit cliché weer. Dan andere Europese volkeren. Ik denk dat Nederland ook kwetsbaar is. En dat vond ik wel interessant in dat draadje wat je net aanhaalt. Hij zegt ook, en als er dan rechters zijn die zich verzetten tegen een bepaald regeringsbesluit omdat het in strijd is met het Europees Verdrag van de Mensenrechten of de eigen grondwet of weet ik van wat dan ook, dan is het gevolg niet dat de goede gemeente denkt van hé, de rechterlijke macht heeft gesproken. Nee, dan deugt de rechterlijke macht zelf ook niet. En dan richt de aanval zich daarop. En dat is wat we gezien hebben in de Verenigde Staten. Waarom zou dat niet in Nederland kunnen gebeuren? Er is, je begon deze podcast met Scorpions, Wind of Change. En dat was een lied wat ging over de val van de muur. Hè? En over de verandering die zich in Europa aandiende eind jaren 80, begin jaren 90 van de vorige eeuw. Die Wind of Change is misschien niet zo dominant nu als toen. Maar één ding is wel heel anders dan 40 jaar geleden. Ruim 30 jaar geleden, sorry. Dat is dat toen eigenlijk de consensus was over het feit dat het communisme was uitgewoond. Dat het Sovjet-socialisme geen toekomst meer had. Er was consensus over de noodzaak om het vredesdividend, zoals het toen heette, om ten bate van de rechtsstaat, ten bate van de democratie te benutten. En die consensus is er op dit moment niet. De strijd die in Polen gevoerd wordt, die in Hongarije gevoerd wordt door een hele kleine gemarginaliseerde oppositie. De strijd die Oekraïne op het slagveld voert tegen de Russische agressie. Die strijd wordt ook in West-Europa voor een deel gevoerd, zij het veel minder zichtbaar. En dat maakt dat de verdedigingslinie van de democratische rechtsstaat veel zwakker is dan het optimisme ten tijde van het lied Wind of Change van de Scorpions.
Ik zit te denken aan gesprekken die ik had in Polen de dag na de verkiezingsuitslag. De maandag en de dinsdag. Dus even uit mijn hoofd, 15 oktober waren daar de verkiezingen. Nou, toen kwam er dus een, dat zal binnenkort gepresenteerd worden, daadwerkelijk een pro-democratische en ook wat meer pro-Europese coalitie onder leiding van Donald Tusk. In ieder geval een coalitie die waarschijnlijk een regering die de relatie met Europa wat zal normaliseren en niet meer op basis van heel veel geschreeuw en ik wil niet zal zijn, maar gewoon wat normaler en dat je normaler ook nee kan zeggen tegen elkaar, want Polen blijft heel hard op migratie, ook onder Donald Tusk. Ik had heel veel gesprekken met leraren. Omdat ik me afvroeg hoe zij keken naar die uitslag. Want daar was een minister van Onderwijs. En de eerste jaren van PiS kabbelde het een beetje. Toen had je wel heel veel retoriek, heel veel blaffen, maar niet zoveel bijten. En er is een punt gekomen dat dus die leraren zeiden, ja, nu begint het eng te worden. Nu komen er dus schoolboeken die een bepaalde aan een bepaalde vorm van geschiedsvervalsing doen. En nu is er een minister die op zijn eigen manier vrouwenhaat en anderen en minderhedenhaat verkondigt. En het liefst ook heeft dat wij dat in ons curriculum doorvoeren. De leraren gaven aan, we zijn nu nog in een positie om dat te weigeren. En dat deden dan met name de leraren en de scholen in de wat grotere progressieve steden. In de regio werd dat dan minder gedaan. Daar werd gezegd, ja, de angst regeert hier een beetje, dus wij proberen maar een beetje in de pas te lopen. Maar wat ze ook zeiden, als ze nog 4 jaar aan de macht waren gebleven, dan hadden ze wel kunnen gaan bijten. En dat is dus ontzettend lastig. Als je nu zegt, we gaan richting een antidemocratisch bestel. Ja, geen idee. Maar het zou kunnen dat het zaadje wordt geplant en dat voordat we het doorhebben, het zich tot iets groters ontwikkelt. En dan neem ik het onderwijs als voorbeeld, maar jij en John Morijn noemden net een aantal andere sectoren waar dat zich voor zou kunnen gaan gelden. En dat maakt het heel erg lastig en ook wel spannend eigenlijk.
En dan kan het, voordat je weet, kan het 8 jaar duren in het geval van Polen. En zie dan maar weer alles recht te bouwen van wat in die 8 jaar is gebeurd.
Ja, dan is een omgekeerde omwenteling. Dan. Mm-hmm. Dan kan je niet meer bouwen op datgene wat er is. Maar dan moet je weer echt gaan hervormen.
Maar we weten gewoon oprecht niet of dit een realistisch scenario is.
We weten niks.
Want de VVD zal in principe als liberale partij die heel erg voor de rechtsstaat staat, ook al hebben ze dat niet op alle fronten bewezen de afgelopen jaren, zal je heel zwaar aangaan, nou, moeten tillen, laat ik het zo maar stellen.
Ja, en ook omdat...
En omzicht ook.
En ook omdat de nieuwe oppositie... We weten natuurlijk niet welke regeringscoalitie er in Nederland komt, maar we kunnen gevoeglijk zeggen dat de PvdA GroenLinks redelijk gescoord hebben, maar niet boven verwachting. Hè. Is eigenlijk een beetje gemiddeld hebben ze gescoord.
Gewonnen dankzij de proteststem.
Ja, de som der delen is meer dan GroenLinks en PvdA apart, maar daar is alles wel mee gezegd. De nederlaag van D66 is voor de rechtsstatelijke democraten toch ook wel een schok. Dat is echt een hele serieuze klap. Je kan zeggen, D66 heeft altijd moeten leven met het idee, regeren is halveren. Dat geldt nu weer, dat is waar. Maar toch, D66 is een steunpilaar voor de rechtsstatelijke democratie. Ter progressieve zijde zijn er heel weinig nieuwe alternatieven in de opkomst. Links progressief Nederland is eigenlijk nog nooit zo zwak geweest als nu. Dat betekent dat de VVD niet zoveel te duchten heeft van de andere kant van de oppositie straks. En dat maakt de VVD ook kwetsbaar. Niet omdat de VVD kwaad zou willen, helemaal niet. Maar omdat de VVD onderdeel is van dat spanningsveld. En dat spanningsveld buigt nu naar rechts. Radicaal rechts zou ik zelfs durven zeggen. En dat beïnvloedt elke politieke partij, ook de VVD.
Oké. Okay. Hubert.
Dat was het?
Ja, nog één vraag. Nummer 17.
Nummer 17.
Dat is een vooruitblik op de volgende aflevering.
Gaat het weer over Haagse politiek?
Nee, nu gaan we het gewoon over Kremlin.
Oh, dat gaat over deze man.
Politiek.
Die we gaan interviewen.
Ja, in de volgende aflevering hebben we een gesprek, Hubert, met Poetin-kenner. En Geert-Jan houdt zijn boek omhoog, Mark Galeotti. En dat gaat over het jaar 2024 door de ogen van de Russische president. Met een focus vooral op de oorlog in Oekraïne. Wat voor jaar wordt 2024? Zowel voor de oorlog in Oekraïne als de verhoudingen in Rusland. Nu zeggen.
Door de ogen van Poetin, hè?
In Rusland zal er weinig veranderen in 2024. Door zijn ogen. Zijn woordvoerder Peskov heeft al gezegd dat Poetin de verkiezingen van 17 maart 2024 gaan winnen.
Oh, dat denk ik ook.
Dat is wel verrassend.
Curator binnenlandse politiek Sergej Kirienko heeft min of meer vastgesteld in overleg met de vice-gouverneurs van de regio's in Rusland dat die uitslag 75% voor de eenheidskandidaat, lees Poetin, bij een opkomst van 75% zal zijn. Zal een procentpuntje meer of minder naar boven, naar beneden zijn, dat weet ik niet, maar dit zal de uitkomst zijn. Voor Oekraïne daarentegen denk ik dat 2024 een absoluut sleuteljaar wordt. Het verschil tussen Rusland en Oekraïne is, Oekraïne heeft haast, heeft niet veel tijd. En Oekraïne moet zich voorbereiden op een mogelijke presidentschap van Trump. Moet zich een aanval voorbereiden op een Amerikaanse verkiezingscampagne najaar 2024, waarin Oekraïne geen of slechts een ondergeschikte rol zal spelen. Dus voor Oekraïne is 2024 denk ik een sleuteljaar. En ik weet niet of dat sleuteljaar in Kiev met heel veel vertrouwen tegemoet wordt gezien. Ik zou zelf sceptisch zijn als ik in Kiev zou wonen en ook misschien wel een beetje verdrietig over datgene wat in 2024 allemaal over Oekraïne heen kan komen aan negatieve ontwikkelingen waar Oekraïners zelf geen greep op hebben omdat ze zich buiten Oekraïne afspelen.
Dus je stelt dat bij de nieuwjaarsborrel borrels in zowel het Kremlin als Bankova in Kiev, dat de nieuwjaarsborrel in het Kremlin wat gezelliger is en wat meer vertrouwen, met meer vertrouwen uitkijkt naar 2024 dan in Bankova.
Dat denk ik wel, ja. Het spijt me dat ik het moet zeggen, maar laten we de werkelijkheid zoveel mogelijk onder ogen zien en de roze bril voor 2024 niet opzetten.
Je hebt helemaal geen mening gegeven deze uitzending, nee, Floris. Je hebt ons helemaal ondervraagd.
Precies, ja. Dus. Ik was vooral nieuwsgierig. Ik heb ook niet al aan het antwoorden. Ik weet niet of Rusland zo positief moet zijn. Het land is ook natuurlijk kwetsbaar. Dat we afgelopen zomer al gezien met Prigozhin. En dan zie je ook dat de steun van Poetin maar niet altijd even sterk is. En mensen ook kat uit de boom kijken wat er gaat gebeuren. Dus een oorlog is voorspelbaar gebleken.
Ja. Ik kom graag op mijn ongelijk volgend jaar hier met veel as op mijn hoofd.
Dat is goed.
Mijn ongelijk te bekennen. Alles is mogelijk, ik geef het toe. Niets is onvoorspelbaarder dan de Russische politiek. Het is allemaal waar. Maar de vectoren, om het heel erg op zijn Russisch te zeggen.
Of op zijn Orbans.
De vectoren staan voor Oekraïne toch iets ongunstiger dan voor Rusland, vrees ik.
Dankjewel. Hubert Smeets van Raam op Rusland. Tot de volgende keer. En we zullen deze laatste woorden onthouden. En we roepen je op het matje als je het verkeerd hebt.
Nou, dat vindt hij dan dus niet erg.
Nee. Moskou. Hallo.
Geert, ja, hier. Amsterdam.
Geert hier.
Dag Geert. Ik hoor de floor zo.
Goed je te horen, Joost. En sinds de verkiezingen ben je natuurlijk ook helemaal into Nederland, of niet? Of volg je het niet zo?
Joost wordt weer gedoopt.
Ja, en ook weer extra aan de drank geraakt, zoals je begrijpt.
Is dat goed. Zo?
Nee, ja, ik heb het toch wel weer even allemaal gevolgd natuurlijk. Als er dat soort spannende dingen gebeuren op afstand, dan wil je dat toch allemaal weer volgen. Dan ga je ook alles zitten lezen. En toch ook wel de Russische media bekeken natuurlijk. Mm-hmm. Wat die ervan vinden. Die begonnen, wanneer was het? Donderdagochtend. Hè? Heel, heel voorzichtig. Gewoon netjes met het nieuws vermelden. En dan langzaamaan komen die talkshows op gang en dan krijg je ook de echte reacties natuurlijk. Ja, het was allemaal erg voorspelbaar, denk ik. Ik heb een jaar of, wanneer was het, 6 geleden in ook een van die talkshows gezeten. En toen ging het al over Geert Wilders. Toen was het net vlak voor de verkiezingen in 2017. En dat vond ik toch wel opvallend. Dat hij toch eigenlijk al veel langer in de gaten wordt gehouden door Rusland. Hè? Toen had je ook net de verkiezingen in Frankrijk die eraan kwamen. Marine Le Pen nog een vrij grote kans maakte. En ik had toen voor me Alexander Dugin nog zitten. En die begon weer over zijn geliefde moeras te blaten. Over Europa is een moeras en Amerika is een moeras. Met andere woorden, dat zijn die liberale samenlevingen, hè, waar hij zo'n hekel aan heeft. En daar gaat dus flink in geroerd worden. Nou ja, 2017 was een beetje teleurstellend voor hem.
Maar nu zijn ze wel medestanders, blij. Doe ik wel blij, denk je?
Ja, want nou ja, goed, toen won Wilders niet. En ook Le Pen wist het toen niet te winnen. Maar nu zie je toch dat er 7 jaar later gebeurt dat alsnog.
Ja, hebben je Russische vrienden erover met jou of niet?
Zeker, zeker. Ik kreeg zelfs een appje van een vriend die zei van nou, jullie waren altijd zo bang voor Zelensky. Toen hij aan de macht kwam, jullie hebben er nou eentje, die is nog veel erger.
Nou, dat was meteen een mop.
Dus ja, wat zeg je?
Dat was meteen een mop.
Ja, ik hang weer op. Hey jongens, doei. Dat wordt wel een beetje gevolgd. Mensen weten het verbazingwekkend goed. Het wordt toch wel, de kringen waarin ik verkeer, toch wel, ook wel bekeken.
Ja, oké. Okay. Heb je een mop aan wat betreft dit thema?
Niet echt dit thema. Ja, het gaat wel over populisten. Dus in die zin over een populist. Ja, twee eigenlijk.
Je zit hier wel dus met iemand wel die Rusland dusdanig goed kent dat hij ook alle moppen van jou moet snappen. tegenstander.
Ja, maar deze is vrij eenvoudig. Als je deze niet snapt, ja, nou ja, okay. Goed. Ik heb het al vaker gezegd natuurlijk, maar goed. We gaan lekker lachen, hoop ik.
En je begint
al. Komt u hoor. Ja, ik moet nu al lachen, want ik vond hem eigenlijk wel erg leuk toen ik hem las. Tijdens de inauguratie van, jawel, Donald Trump in januari 2025, hij is net weer verkozen, is ook Vladimir Poetin uitgenodigd. Hè? Ik bedoel, die gaan met z'n tweede wereld verdelen, dus mocht hij ook maar komen. En Melania Trump, de vrouw van Donald, die buigt zich voorover om eventjes met Poetin te babbelen. En ze zegt, nou, wat ik nou toch, joh, moet je horen, ik heb voor Donald een papegaai gekocht voor zijn verjaardag. En die vogel is zo slim. Donald heeft hem al meer dan 200 woorden geleerd. Ja, zegt Poetin, dat is heel indrukwekkend. Maar ja, je beseft toch wel dat hij alleen maar de woorden spreekt. Hè? Hij begrijpt echt niet wat ze betekenen. Oh, zegt Melania, dat weet ik ook wel. Maar de papegaai begrijpt ze ook niet.
Ja. Ik voelde hem aankomen.
Ik niet. Ik ben slecht aan het
roepen. Ja.
Dat is dan het publiek dat Joost moet hebben.
Dan volgende keer gewoon interrumperen hoor, Geert-Jan. En dan maak jij me af, oké? Okay?
Ja, maar vaak ging ik dan toch de verkeerde kant op bij jou. Dus ik durfde het niet. Nee.
Oké, okay, nou dan hou het maar zo op deze manier.
Nou, okay. We zullen zien hoe het in januari 2025 is of je gelijk hebt. Ja.
Dankjewel, Joost.
Ja, graag gedaan, jongens. En succes ermee.
Dankjewel, Hubert Smeets van Rabo-Rusland.
Aito.
Pakka.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.